De Akelige Podcast.
Hoi Lilo.
Yvonne.
Hi. Hoe is
goed.
Het?
Hoe is het met jou?
Jij zei al goed, voordat ik het vroeg.
Ja, goed. Ik heb een goede dag gehad, maar ik heb ook gewoon nog 8,5 uur gewoon moeten werken.
Ik ook.
Voordat we, ja, wij allebei. Voordat we deze podcast gingen opnemen. Dus ik ga mijn best doen.
Ja.
Ik heb er zin in. Ik weet waar we het over gaan hebben.
Waar gaan we het over hebben?
Amsterdam.
Amsterdam.
Mokum. Mokum, Mokum. Ik mocht er heel vroeg van mijn moeder al heen. Ik was echt 11.
Wilde ze van je af?
Vast. Vast. Nee, ik ging altijd van die skatebroeken kopen op het Waterloopplein. Ja. Dus ik mocht dan heel jong eigenlijk al.
Met... In je eentje?
Nee, met oudere vrienden. Met twee vrienden van mij, waar ik eigenlijk altijd naar de kaaswinkel in Amsterdam ging en Waterloopplein.
Ik kom er dus niet super graag. Ik heb een poosje gewerkt.
Ja?
Nou, vond ik echt de hel.
Nou jongens, je zou denken, dit wordt helemaal niks deze podcast. Maar we gaan het wel hebben over dingen Yvonne wel interessant vindt in Amsterdam.
We hebben het gedaan.
We hebben het gedaan.
Ik ben naar Amsterdam geweest.
Veldwerk.
Voor de podcast.
De podcast.
Ja.
Met niet alleen ook.
Nee, met een zoon van vrienden.
Ja, die wilde eigenlijk al heel lang, was hij toch wel ook bezig met onze podcast en... Hij is vrij jong.
Hij is 12, ja. En hij luistert onze podcast. En toen zei ik van, nou, zoek jij dan maar iets uit waar we heen kunnen.
Ja.
Toen zei hij, nou, ik heb de spooksteeg gevonden in Amsterdam. Dus die gaan we ook behandelen.
Ja.
Hij is nu dus niet in de podcast, want dat wordt wel heel erg chaotisch. Want we vonden het met een volwassene al vrij pittig om met z'n drieën een verhaal op te nemen. Laat staan met een jongen van 12, die vol met energie zit.
Ja.
Maar je gaat hem nog wel even horen in deze aflevering.
Maar ik zeg, je bent wel met hem die dag op veldwerk, ghost hunt in Amsterdam geweest.
Om, ja, zeker. Vond hij leuk. Ja, was leuk. Ik had me eigenlijk niet zo verdiept in de Duitse geschiedenis van Amsterdam. Behalve dan wat ik al wist.
Ja.
Maar er is op zich nog wel wat te vinden. Ja, al moet ik wel zeggen, voor een stad die bekend staat als een van de meest verdorven steden van Europa, hè, wat de meeste mensen denken, vind ik het eigenlijk nog best wel meevallen.
Voel je Rotterdam erger?
Kijk, je hebt dus een stad.
Onerger.
Je hebt een stad vol met drugs, sekswerk, liquidaties, criminaliteit, et cetera. Dan zou je toch denken, nou, hier moet je echt wel bakken en bakken en bakken met verhalen door de eeuwen. Het is een super oude stad die niet plat is gebombardeerd.
Nee.
Dus je zou moeten denken van, nou, hier zou je dus echt wel een schat aan verhalen vandaan moeten kunnen halen.
Maar dat valt dus wel tegen.
Nee, ik vond het wel tegenvallen, inderdaad. Ja.
Nou, we hebben wel een paar highlights. Tenminste, een donkere highlight.
Nou, als je in Amsterdam denkt, denk je aan grachten, bruggetjes, kleine straatjes, steegjes. Ook wat minder chique steegjes, denken de meeste mensen aan de Wallen. Je hebt ook steegjes met wat bloederige en duistere verhalen.
Yes, want zo heb je bijvoorbeeld de Ossenspooksteeg.
Mm-hmm.
Nou, verrassend genoeg zou daar het Ossenspook gezien worden of rondwanen. Het steegje vind je in de buurt van de Singel en het Kattengat. Dat is naast de oude Lutherse kerk en het is een doodlopend steegje.
Ja.
Ze zeggen dat elke derde vrijdag van de maand zou het ossenspook daar uit de kelder kruipen. En schippers aan de Singel lastig gaan vallen.
Ja, dus mensen die daar in bootjes, zeg maar, aan de Singel... Het Singel is een straat aan twee kanten van de gracht, geloof ik. Dus dan mensen die daar met bootjes in het
varen.
Water zouden liggen.
Ja.
Ja.
En die zouden hier dan lastig vallen. Bijvoorbeeld door, iedereen lachen... paardenstront naar ze te gooien. Dat is heel vies. Maar en dingetjes te verstoppen eigenlijk. Dat vind ik weer een plaaggeestje.
Ja, maar wat kan je dus voorstellen als dit dus geen geest is? Wie zou dan die paardenstront naar die schippers gooien?
Dat
zouden die paarden gewoon van de kant van de kade?
Ja, dat
de
is het mysterieuze aan dit verhaal. Nou, het spook wordt wel omschreven als een lange witte geest met rode ogen en een mond waaruit rook kwam.
Okay.
Nou, dus er is wel iets waargenomen.
Ja.
Rode oog is wel, dat is geen...
paard.
Dat moet wel iets bovennatuurlijk zijn. Maar ja, hij had het kennelijk dus voorzien op schippers, mensen die met bootjes door de Singel vaarden. Maar nog het meest op kinderen. Als geen kinderliefhebber, maar die zou die de nek omdraaien.
Ja, maar ik vind het al wel mooi dat het eerste wat er dan over geschreven wordt, is dat die paardenstron en schippers gooit.
Precies.
Oh ja, en ook nog wilde die kinderen wurgen of zo.
Ja, terwijl... Het zijn echt van juist van die kinderstreken om met poep te gooien. En... Maar goed, hij hield ook minder van muziek. Want kennelijk is hij na het invoeren van het kerkkoor, toen hebben ze hem nooit meer gezien.
Oké.
Okay. Zo'n hekel aan dat hij dacht. Ja, typisch. Want het klinkt niet als een spook die het heel buiten zijn rode ogen. Een hele slechte inborst had. Maar...
Ja, rook uit zijn mond toch?
Ja, ja, poep gooien en kinderen lastiggevallen.
Ik weet niet hoor, maar als ik een melding zou krijgen van iemand die poep gooit en kinderen lastigvalt, zou ik toch wel denken,
Ja, dat is raar. Maar dit is, dit kan erger, toch?
Ja, het kan erger, maar ik zou toch wel de politie bellen.
Kinderen de nek omdraaien is geen goed idee.
Nee, en poep gooien in bootje ook niet heel chill.
Het ossenspook.
Nou, dat is niet het enige spooksteeg in Amsterdam. Want er is nog een steeg. Mag jij raden hoe die heet? De spooksteeg.
Spooksteeg?
Sorry. Ja, het echte spooksteeg, ja. En dat is een steeg naast de Zeedijk. En die heeft ook wel een interessante geschiedenis. Dat was dus ook waarom die zoon van vrienden van mij zei... Ja. Waarom moeten we naar Amsterdam? Want er is een spooksteeg. Nou, die steeg zou een locatie geweest zijn van een leerlooierij die het Verdolde Schaap heet. En daar heeft zich een heel luguber verhaal afgespeeld.
Oké. Okay.
Het gaat over twee zussen, Helena en Diana.
Ja.
En die waren heel erg verschillend in karakter. De een was super lief en rein en onschuldig, Diana. En de ander was een soort mega bitch en kon niks hebben. En nou, dat was Helena. En als ze worden afgebeeld, dan zie je ook de een is blond en de ander heeft donkere haar. Want zo gaat het in het leven.
Dat spreekt voor zich.
Nou, ze werden wel verliefd op dezelfde jongen, ondanks hun verschillende karakters. Dat was Wouter. En Wouter was een zeeman. En Wouter, die dacht, ik ga toch voor het blondje, het lieve, reine, schattige.
Broze meisje.
Ja, ja, precies. En ja, daar kon Helena eigenlijk niet uitstaan. Dus okay. Die probeerde echt op allerlei manieren om die relatie te saboteren. Dus bijvoorbeeld door te proberen om hem te verleiden of door een beetje tussen hun te stoken en zo. Maar ja, dat wilde niet baten. Uiteindelijk kregen die twee zussen echt enorm veel ruzie. En toen heeft Helena Diana zonder pardon van de trap de kelder in geschopt.
Oké, onaardig.
Ja, heel onaardig. En toen lag Diana daar bewusteloos op de grond. Nou, Helena dacht, ik pak nog een stuk hout en ik sla haar hoofd gewoon even tot moes, want dan ben ik er vanaf.
Fijn. Ja, goeie familieband.
Goeie familieband.
Ja. Nee, het is afschuwelijk.
Maar met haar laatste adem zei Diana, jij zult nooit rust vinden. Zo gaat het dan, hè, die legende.
Ja, ja. Het
is altijd nog even zo'n kleine vloek die er dan...
Dus zij zou in die spooksteeg rondwalen.
Nou, wat er dus gebeurde was dat Helena na de dood van Diana alsnog met Wouter is getrouwd.
Ja.
Ze heeft nooit dat verhaal verteld. Niemand wist dat Helena achter de dood van Diana zat. En voordat ze overleed, heeft Helena het verteld aan Wouter. Van nou, het was eigenlijk uit de hand gelopen ruzie en ik ben verantwoordelijk voor de dood van mijn zus. Toen is Wouter haar verlaten. Toen is ze toch heel eenzaam nog gestorven. Hè? Want het enige wat ze wilde was Wouter.
Ja.
En nu was Wouter ook nog weg. En toen ze is gestorven, heeft ze dus eigenlijk nooit rust gevonden.
Oké. Okay.
En wat het verhaal nu is, is dat zij is in 1753 overleden. Toen is er een soort legende ontstaan waarbij er werd gezegd dat zij één keer per eeuw zichzelf nog zou laten zien.
Eén keer per eeuw? Per 100 jaar?
Per 100 jaar. En zij is toen, 100 jaar na haar sterfdag, is zij gezien in de spooksteeg in Amsterdam. Vandaar ook dat het een spooksteeg werd genoemd.
Ja.
Dat was in 1853. Toen dacht ze in 1953. Yes!
Ja.
Daar komt ze weer.
Ja,
toen zijn
100 jaar later.
Al met de pers op afgegaan en zo van nou, als ze dan komt, komt ze nu. Maar helaas,
niks
Helena
gezien.
Is niet gezien. In ieder geval niet door de pers. Er wordt wel nog steeds gezegd dat mensen daar in die steeg dus een aanwezigheid voelen of af en toe wat zien.
Okay.
En dat een kwade energie van Helena zou zijn. Die dus geen rust gevonden heeft en in haar schuldgevoel met die soort vloek van haar zus nog steeds daar rond moet spoken.
Ja, want ik ben daar zelf ook geweest. Op klaarlichte dag is dat gewoon een heel klein steegje.
Het is een heel klein steegje.
Je loopt er zo doorheen.
Je kan er 's nachts ook niet meer in. Het ligt dus aan de Zeedijk en het is een soort doorgang naar een ander...
Bruggetje, toch een beetje een soort
bruggetje. Ja, het is een bruggetje. Maar aan beide kanten van de steeg hebben ze een hek.
Ja,
dus volgens mij gaat tussen 7 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends het hek dicht. Omdat anders te veel overlast is van allerlei mensen die daar vervelende dingen
doen. Je kan alleen door het hek kijken of je Helena nog
Ja, je kan er 's nachts niet in.
Nee.
Misschien als je met een bootje... Mag je eigenlijk 's nachts met een bootje door de gracht varen?
Geloof
ik denk het niet, hè?
Geloof ik niet. Waarschijnlijk net als een bos, dat je niet een bos in mag na zonsondergang. Ja. Zou je ook niet mogen varen.
Denk het ook.
Denk ik. Niet dus, in Amsterdamse grachten.
Nee, dus het is wel lastig om erachter te komen of zij daar dan 's nachts nog rondspookt.
Ja.
Leuke uitdaging. Maar ja, het is wel een leuk verhaal.
Ja, maar er is ook in Amsterdam een bloedstraat. Dat doet me een beetje denken aan de bloedkatten van uit Wenen.
Ja, ja, zeker.
Elke grote stad heeft een bloedstraat. Bewijs van. Ja, dit was kennelijk de straat waar de misdadigers doorheen liepen op weg naar hun executie. Maar er zijn ook verhalen over de bloedraad die kennelijk in een pand aan die straat samenkwamen.
Ja.
Zij waren namelijk verantwoordelijk voor het veroordelen van religieuze en politieke rebelleiders.
Ja.
Slachtoffers van deze raad zouden nog rondspoken in deze bloedstraat. Dus ze hadden overleg, alleen de slachtoffers van
Die komen
deze
even,
raad
verhaal halen.
Exact. Deze bloedstraat vind je wederom in de buurt van de Nieuwmarkt.
Ja, lekker wijkje daar.
Zeker.
Nou, als je dan nog door wil lopen naar iets minder bloederige omgeving, is er een plekje dat heet het Begijnhofje. Mm. Ben je daar wel eens geweest?
Nee, zeg maar niet niks.
Ik wist het dus ook niet. Dat heb ik ook opgezocht voordat ik daarheen ging. Je weet wat een hofje is, hè? Ja. Zo met allemaal van die gebouwen eromheen en dan zo'n pleintje in het midden. En dan moet je via zo'n poortje naar binnen.
Ja.
En dan... Nou, het Begijnhofje is echt een van de mooiste en oude plekken die ik heb gezien in Amsterdam.
Ja.
Nu is Amsterdam natuurlijk al oud, maar dit was wel echt zo'n oase van rust.
Ja. Hofje.
Je moet daar ook stil zijn.
Oké. Okay.
Want er wonen nog steeds mensen. Zo'n hofje is eigenlijk bedoeld alleen maar voor vrouwen om te wonen in een soort rust.
Mm-hmm.
En begijnen, dat waren vrouwen, dat waren eigenlijk een soort nonnen, maar ook weer niet. Het waren wel vrouwen die hun leven wijden aan de Heer, maar ze hadden eigenlijk wel de lust niet te lasten. Zeg maar. Want zij mochten wel trouwen en dan moesten ze uiteindelijk wel het hofje verlaten.
Ja.
Maar zij zaten dus niet zoals in een klooster voor altijd vast aan hun missie en mochten dan niet gaan trouwen, zeg maar. Dus
zit er nog iets spookies aan dit hofje?
Ja, anders beginnen we er ook niet over, hè? Nee, een van die begijnen schijnt nog rond te spoken op het hofje. Een van die jonge begijnen vrouwen, die zou dus verliefd zijn geworden op een man. Die zou het hofje hebben verlaten. En uiteindelijk werd het niks met die man. En keerde ze terug naar het hofje. En toen zeiden ze van, nou, je mag terugkomen op het hofje. Ja. Alleen, er is dan wel één voorwaarde. Je kan niet bij de rest van de begijnen begraven worden. Want op het moment dat je het hofje verlaat, ben je geen begijn meer, want dan ben je iemands vrouw. En dan... Dus ze mocht niet bij het begijnen begraven worden. Maar ze mocht wel in de buurt van de pomp begraven worden. Er staat daar een soort waterpomp.
Ja.
En daar is ze dus uiteindelijk begraven. En zij schijnt dus nog een beetje rustloos rond te spoken op dat hofje.
Ja, ze wil bij die begijnen.
Dat denk ik. Ja. Ja, of ze heeft spijt of zo. Ik weet niet.
Dus je mag er wel bij, maar niet, you can't sit with us. Je mag, niet, je mag niet echt aansluiten.
Nee, maar ze mocht daar dus wel nog tot haar dood daar wonen. Ja.
Cool, ik wil het wel eens bezoeken.
Ja, en wat wel leuk is aan dat hof, er staat één huis op de hoek, die is nog helemaal van hout. En dat is een van de oudste houten huizen van Nederland.
Top.
En ook wel echt het oudste huis van Amsterdam. Het huis komt namelijk uit 1485 en toen waren huizen eigenlijk nog van hout. Alleen in 1452 is er een supergrote brand geweest in Amsterdam. Dus kijk, ook niet, dat leer je ook niet zomaar op school.
Nee.
Waardoor 2/3 eigenlijk van de stad helemaal is afgebrand.
Oké, en dat huis stond er nog?
Dat huis is blijven staan. En daarna hebben ze dus besloten voor de veiligheid van de stad dat alle huizen met baksteen moesten worden gebouwd.
Ja, oh, wonderlijk.
Dus dat huis is super oud en heeft dus ook superveel gezien en meegemaakt. En daar kleeft dus ook nog wel een soort.
Ja.
Ja, ik geloof er dan niet in. Maar ik denk, als iedereen gelooft, dan zit er nog wel wat energie in.
Energie aan dat huis, ja.
En naast dat oude huis heb je dan ook nog een heel ander oud gebouw. En dat is de Engels Hervormde Kerk. Dat is ook een van de oudste gebouwen in de stad. En daar zit nog een interessante geschiedenis aan verbonden. Want dat was een van de kerken waar de Pilgrim Fathers heen gingen. Die we ook hebben besproken in de aflevering van Rotterdam.
Ja.
Dus die uiteindelijk naar Amerika gingen en daar alle Native Americans...
Yes. Ik ken ze nog.
Ja. Dus dat is echt zo'n Engels hervormde kerk. Zo'n hele strenge religieuze kerk. Maar die kerk staat er dus nog steeds.
Ja.
Queen Elizabeth heeft die ook nog een keer bezocht. Toen ze nog leefde. Niet nu.
Dat zou een spook zijn.
Ja, dat zou echt top zijn. Dat ze dan...
Zo een nieuw op bezoek kwam.
Dat ze dan alsnog staatsbezoeken doet zo. Hallo, hallo.
Als geest. Heel sterk. Dat was een goed verhaal. Nou, dit verzinnen we echt
ik
lekker,
hoop
sorry.
Het. Ja, nee, is niet waar. Maar er zit wel een ander verhaal van een mysterieuze begrafenis aan die kerk.
Dat was namelijk de begrafenis van Begijn Cornelia Arends. Plak voor haar overlijden in 1654 gaf ze aan dat ze absoluut niet in de Engelse Presbyteriaanse, moeilijk woord, kerk begraven wilde worden.
Nee, ze zei ik sterf nog liever in de goot dan dat ik...
In de kerk begraven word.
Ja.
Nou ja, er werd helaas niet echt naar haar geluisterd, want ze werd uiteindelijk toch in de kerk begraven.
Lekker dan, zak het Cornelia.
Nou ja, Cornelia die dacht, bekijk het. Ik laat het er niet bij zitten, want de kist stond de volgende ochtend in de goot naast de kerk. Dus niet in de kerk, maar in de goot naast de kerk. Nou ja, vervolgens dachten ze, dit is heel raar. En werd ze opnieuw begraven in de kerk.
Ja.
Nou ja, je zou denken, daar is het mee gedaan. Maar nee. Cornelia die liet het er niet bij zitten. En wederom, de volgende ochtend, stond de kist weer in de goot. Nou ja, dit gebeurde tot zo'n 3 keer.
Zoiets.
Totdat ze dachten van ja, we kunnen dit blijven doen. Maar iedere keer Cornelia in de kerk, in de goot. En in de kerk en vervolgens weer in de goot. Hebben ze uiteindelijk maar besloten om haar uiteindelijk toch in de goot te begraven.
Ja.
Cornelia wins.
Dat wel,
hier.
Ja. Is ze dan ook echt in die goot begraven? Of is het gewoon een bullshitverhaal?
Nou, in 1727 wordt uiteindelijk in de goot bij de kerk... worden er menselijke resten gevonden.
Oké,
dus het is toch, waar. Cornelia heeft uiteindelijk het laatste woord gekregen. En er wordt zelfs op een gegeven moment een monument opgericht... voor deze Cornelia bij de goot.
Oké.
Okay. Wat een wens, ja. Yeah. Je kan er niet omheen. Te gek, hè?
Ja, ik ben daar geweest, maar ik heb niet gezien. Ik heb niet heel bewust naar die goot gekeken. Er stond daar wel iets op een steen, maar ik heb niet alles gelezen. Misschien heb ik wel pronk.
Oda aan Cornelia.
Ja, vet. Heel vet.
Ja, Amsterdam. We hebben toch nog wel wat dingen kunnen vinden. Want ik hoorde iets over een huis met hoofden.
Ja, over sterke verhalen gesproken.
Vertel mij meer.
Ja, even verderop in de stad is wel een pand met een bijzonder verhaal. Is sowieso wel een interessant pand, want daar zit een soort bibliotheek voor de mind of zo. Een soort van filosofische bibliotheek. Maar naast dat er dus best wel fascinerende inhoud in dat pand zit, heb je dat pand dus aan de buitenkant aan Keizersgracht 123. Het is een heel groot wit pand met zes hoofden, soort van gebeeldhouwde hoofden in de gevel.
Ja.
En daar zit ook een hele bloederige legende aan. Dat verhaal is dat er op een nacht in dit huis zeven rovers of dieven of inbrekers of whatever zijn binnengedrongen. En er scheen een hele rijke familie te wonen in dat huis. Nou, als je het aan de buitenkant ziet, dan denk je ook van, dit is
geld.
Best, ja.
Veel geld in.
Is het geld, ja. Dus dat dachten die inbrekers ook. En die gingen eigenlijk via de kelder naar binnen. Waren het niet dat dienstmeid Anna net een mes stond te slijpen in de keuken.
Vrouwen van die tijd.
Heel toevallig. Was ze gewoon lekker zo lekker mesje aan het slijpen. En zij hoorden dus mannenstemmen uit de kelder komen. Ja, die man had een soort afspraak dat ze één voor één naar boven zouden gaan en dat ze dan de volgende zouden roepen als de kust veilig was. Dus de eerste steekt zijn hoofd uit het luik en hakt Anna zo met dat mes die kop eraf.
Geen genade.
Nee. Gewoon. En dan komt de tweede, tjak, hoofd eraf. Derde, tjak, hoofd eraf. Nou, zo, zes.
Moordlustig meisje.
En uiteindelijk, je zou denken, nou, dan vallen er dus allemaal onthoofde lijken via dat trapje weer de kelder in. Dan moet je toch wel denken als inbreker.
Er is iets mis.
Ik vind het wel mooi geweest. Nou, alleen de zevende, die was zo slim om te denken, ga ik niet doen. En dan gaat het verhaal dus dat ze die hoofden als soort waarschuwing aan de gevel van het huis hebben gespijkerd.
Okay.
En dat op basis daarvan dus die hoofden in de gevel zijn gebeeldhouwd en zijn vormgegeven.
Dit is het verhaal wat we kunnen niet bewijzen dat dit echte mensen zijn.
Ja,
die...
sterk verhaal. Maar dit is zo'n verhaal wat dan al eeuwenlang van
doorverteld wordt.
Ja, steeds doorverteld. En ja, dat is natuurlijk gewoon een leuk verhaal. En als je daar dan loopt en je ziet het... Nou, ik vind dat op zich wel... Als je langs een pand loopt en je hebt een super obscuur verhaal over waarom die beelden daar hangen. Dat is toch best wel leuk om door te vertellen.
Dit is een heel sterk verhaal.
En wij vertellen het nu toch ook tegen mensen. Ja. Maar ja, het is dus wel een sterk verhaal. Want waarschijnlijk, als je de architectuurgeschiedenis erop naslaat, zijn het waarschijnlijk zes afbeeldingen van
goden of
van
zo.
Mythologische
goden.
Figuren.
Dit is, we vertellen één zicht op deze beelden. Nou, naast deze oudere verhalen, we hebben ook wat modernere highlights. Amsterdam is natuurlijk een hele bekende grote toeristische stad.
Ja, heel populair.
Veel te druk. En omdat je weet dat er zoveel toeristen op afkomen, moet je dat misschien ook wel een beetje uitmelken.
Ja.
Tenminste, ik denk dat Amsterdam stad er wel zo over denkt. Want het zijn niet alleen maar cultureel verantwoorde plekken als het Anne Frankhuis, Rijksmuseum.
Nee.
Maar we hebben ook een aantal super cheesy, duistere attracties.
Ja, dus
die ik eigenlijk wel leuk vind.
Voor alle vakantiesnops die nu luisteren.
Ik wou zeggen, ga naar een andere podcast. Minuten. Want dit is niet jouw place to be. Nee, één daarvan is de Amsterdam Dungeon.
Ja.
Ben ik overigens niet geweest, want ik ben veel te makkelijk te laten schrikken. Dus dit is helemaal niet zo'n held als ik lijk. Ik heb een podcast over akelige verhalen, maar ik
ben wel met echte geschiedenis. Ja,
ja, ik ben echt, stop maar in zo'n Amsterdam dungeon, dan ben ik echt een piepert. Want, wat is dit? Dit is gebouwd in 2005.
Ja, het is een soort spookhuis, maar het gaat wel over de geschiedenis van Amsterdam.
Ja, maar waar ik afhaak is dat ze ook acteurs hebben.
Ja.
Die daar dus rondlopen tussen alle, nou, het is donker, er lopen dus echt acteurs tussen poppen, neem ik aan. Ik neem aan dat ze poppen afwisselen met acteurs. Want ik ben daar dus niet geweest. Special effects en duister. En nou, hou je ervan, ga erheen. Is niet aan mij besteed. Ja, het is ook niet alleen maar eng en grappig. Maar je leert er ook nog wel wat,
geloof ik. Ja, dat is wel het leuke. Maar wat wel cool is, is dat ze zeggen ook van, we nemen je mee door 500 jaar duistere geschiedenis van Amsterdam.
Okay.
En dat doen ze ook wel. Want ja, ondanks dat het allemaal met veel theater en spektakel en zo is, is het wel...
Educatief. Het is niet alleen maar grappig, eng.
Nee, je leert dus wel de...
Spookhuis of zo, maar het is ook educatief.
Ja, en je kan het eigenlijk best omschrijven. Je komt binnen met een groepje. Je wordt door verschillende gidsen word je er doorheen geleid. Ze hebben allemaal verschillende ruimtes. En sommige zijn dus wat meer leerzaam. Bijvoorbeeld over die machtwerktuig. Maar dan wordt er wel iemand uit het publiek gehaald die dan in zo'n machtstoel moet zitten. En dan gaan ze met zo'n kniptang zo van steek je tong maar even uit en hahaha, weet je, zo gaan ze dan doen. Vervolgens kom je ook wel weer in een oud café waar dan de spook van de Vliegende Hollander aankomt. En dan heb je wel het van geluiden en dan gaat het licht uit en dan voel je allemaal dingen in je stoel en zo. En, okay. Maar wat ik dus cool vond, was dat daar dus ook het verhaal werd verteld van die twee zussen.
Oh, wat Helena en...
Diana, wat ik dus nog nooit gehoord had. En dan wel dus helemaal aangekleed. Ik ga niet verklappen wat er precies gebeurt, maar het was wel een beetje dat ik dacht... Er werd ook stiekem een foto gemaakt, die ga ik op Instagram zetten.
Ja.
Zeg maar, op een gegeven moment ging het licht aan en dan gebeurt er iets en dan schrik je.
Ja.
En dan maakt ze een foto.
God.
En ik kijk echt als een soort blij guppie.
Ik vind er ook een verschil. Ik zou er werken, lijkt me fantastisch.
Ja.
Ik ben meer, ik wil het zelf doen. Maar ik daar rondlopen en... maar dit is misschien, het is een leuke tip.
Het is wel leuk.
Is dit je ding?
Grappig is dat jij zegt, ik ben een piepert. Nou, ik ben er dus met een jongen van 12 geweest.
Ja.
Die het echt durfde, gek vond.
Ja, hij vond het tof.
Ja, in het begin vond hij wel een beetje spannend. Ik zal zo hier insert zijn eigen mening zo eventjes.
Ja,
dan kan hij
leuk.
Ook even vertellen hoe hij het vond.
Nou, Amsterdam Dungeon is natuurlijk in Amsterdam.
Ja.
Dat is echt heel gezellig met jou.
Ja.
Als eerste moesten we een soort van foto's gaan maken met elkaar. Mijn soort van het hoofdding.
Een soort greenscreen, hè?
Ja.
Ja, en dan met een bijl.
Ja.
Vond je dat leuk?
Ja, ik vond dat echt heel grappig.
Maar vond je het ook spannend in het begin?
Ja, dat wel.
Het is niet echt voor jonge kinderen, hè?
Nee, maar...
Je
bent
12.
Ook niet echt jong.
Nee, oké. Okay, maar 12 is wel een goede leeftijd. Maar jonger dan 12 zou ik niet doen, hè?
Nee.
En toen kwamen we in een martelkamer.
Ja.
Wat heb je daar geleerd dan?
Dat die snikkelsnipper voor iets gebruikt wordt... wat ik niet echt heel fijn zou vinden.
Die is je het best bijgebleven, die snikkelsnipper.
Ja.
Maar je had wel meteen door...
Ik heb nachtmerries gehad daarvan.
Echt?
Nee. Vond wel die kamer met de Vliegende Hollander. Vond ik wel tof. En dan ging je in de stoel zitten in de herberg. En dan de vrouw ging dan... vertellen over de vloek van de Vliegende Hollander. En dan ineens gingen de lichten uit om 12 uur.
Ja.
Dan bewogen je stoelen en kwam er een soort van punt uit de stoel in je rug.
En heb je nou ook nog iets geleerd over de geschiedenis van de stad?
Dat is veel bier drinken.
Ook nog over de brand, hè?
Oh ja, dat was echt heel grappig.
Ja, maar ik wist helemaal niet dat er een grote brand was geweest.
Ik ook niet.
Nou, leer je ook niet op school.
Iedereen niets geleerd.
Ja, dus het is leuk en je leert wat.
Ja. En aan het einde krijg je een drankje.
Ja, dat is waar. Jij kreeg, wat kreeg jij 7-Up?
Cola.
Cola, oh ja, ik kreeg bier inderdaad, ja.
En zei nog aan het einde zo van... Laat je beker niet op mijn bar liggen, anders krijg je ruzie. Misschien raden jullie al wat ik heb gedaan.
Maar je kreeg geen ruzie, hè?
Nee.
En leuk dat je mee wilde en dat je heel even in onze podcast wilde.
Ik vond het echt heel gezellig.
Ja, ik ook.
Was het duur eigenlijk? Want een Madame Tussauds vind ik voor wat het is.
Het is best wel duur, maar als je een beetje goed googelt... dan kan je ergens wel zo'n kortingsbon krijgen of zo. Want
waar moet ik aan denken qua prijs?
Volgens mij was het 24 euro voor volwassenen of zo. En 20 voor iets jonger. Maar ik had dan wel zo'n bonnetje 6 euro pp korting
krijgen. En hoe lang ben je er ongeveer...
Je bent anderhalf, twee uur daar binnen of zo. Het is best wel leuk. Het is gewoon leuk. Het is echt een attractie. Het is gewoon... Ja, je moet wel een beetje tegen kunnen, want ze laten je wel een beetje schrikken.
Bij mij is het lijntje tussen aanvallen en schrikken heel dun.
Je mag ze niet aanraken, hè?
Nee, maar dat kan ik niet garanderen. Okay. Ik val je aan. Oké, maar de Amsterdam Dungeon zit, wat ik weet, bij de Dam. Parallel aan de Kalverstraat.
Ja, ik weet ook niet hoe dat heet.
Nee, je hebt de Dam, je loopt langs de Dam.
Ja, je loopt eigenlijk
parallel aan de Kalverstraat.
Zo, je loopt helemaal door eigenlijk naar de Munt.
Ja.
En daar is het op een gegeven moment rechts.
Ja, klopt.
Dus het is denk ik vanaf...
Super centraal.
Ja, vanaf het station is het een kwartiertje lopen of zo.
Amsterdam Dungeon.
Ja.
Cool. Het is niet het enige museum. Een museum wat meer in mijn...
Ja, mijn ook wel. Dit is echt op en top toeristische attractie. Maar als je denkt, ik ben in Amsterdam, ik wil het leren over de geschiedenis, maar ik vind het super saai om langs allemaal gebouwen te lopen en dan de verhalen erover te moeten lezen of terug moeten denken aan deze podcast en dan bedenken van, oh ja, wat hadden ze ook alweer gezegd? Dan is Amsterdam Dungeon heel leuk.
Ik denk dat het meer sensatie is ten opzichte van waar we het nu, of wat ik nu ga vertellen.
Ja.
Maar niet ver van het Amsterdam Dungeon heb je namelijk het Torture Museum, het Martelmuseum.
Is dat bij de Kalvertoren in de buurt.
Ja.
Ja.
Het is ook een klein museum, maar daar zijn dus allemaal ouderwetse martelwerktuigen te zien.
Als je er reviews over opzoekt, zullen sommige mensen zeggen, het was toch niks, ik was er binnen een kwartier doorheen. Maar het is wel, je moet jezelf ook wel een beetje verdiepen in wat er staat. Als je er gewoon rondloopt.
Hoe het toen was.
Je leest geen bordjes, je hebt geen boekje, je hebt geen idee wat het is. En je komt gewoon even om een beetje rond te kijken, dan ben je inderdaad zo buiten, want het is heel klein. Maar
het is wel interessant om te zien, want daar staan dus een aantal, nou behoorlijk wat, martelwerktuigen. Onder andere een pijnbank, stoel met pinnen.
Alleen weet ik dus niet of ze echt zijn, of het echt middeleeuwsachtig zijn, of dat het replica's zijn. Want wat ik me nog kan herinneren, is dat er gewoon een soort lintje voor zit. Ze zitten niet in vitrines of zo. Ik bedoel, als je een beetje...
Nee, je kon het aanraken.
Je kan het gewoon aanraken als je wil. Zal ik het eens opzoeken?
Ja.
Het is niet helemaal duidelijk. Het staat op een paar sites een aantal replica's, maar er staat ook dat er een aantal dingen echt uit de middeleeuwen zijn. Dus geen idee.
Nou goed.
Kijk gewoon per ding.
Mogelijk echt, mogelijk niet echt, maar
niet uit.
Wat had je nog meer? Een schedelkraker, een soort schroef waar je je hoofd in moest doen.
Ja, en ik kan me dus zo'n Iron Maiden, kan ik me herinneren, zo'n ijzeren dame. Zo'n soort
pak.
Sarcofaag met punten waar je dan in moet.
Heel bizar, je moet je niet bedenken als ze dit echt met je deden. Nee. Want wat ik me dus, in mijn geheugen gegrift, is de wieg.
Ja, die piramide, ja.
Een soort piramide waar je dan op moest zitten en dan hingen ze toch hele zware dingen aan je benen, waardoor je over die piramide heen
schoof met je anus. Je moest er met je anus op het punt gaan zitten. Dat vergeet ik niet door mij te vermelden.
Ja, maar het is zo naar.
Ja.
Dit is, we lachen erom, maar we hebben het wel over martelwerktuigen.
Ze waren in de middeleeuwen echt super creatief.
Ik kan zeggen, als je nu iets verkeerd doet, dan moet je als ergste de gevangenis in. Maar toen werd je gewoon op zo'n driehoek geplemd en dan...
Ja, daar hadden we het ook met de gevangenpoort in Den Haag over.
Ja.
Nou, hier hebben ze dus echt veel meer martelwerktuigen dan in de gevangenpoort in Den Haag.
Ja.
Wat dus wel, als je erheen gaat, is het best wel interessant om te zien. Want als je die verhalen leest of je ziet plaatjes of zo, dan denk je, ja. Maar als je dan in één keer voor zo'n piramide staat, dan denk je echt, dan voel je me.
Als dat met je gedaan werd, dan ging je wel praten, ja.
Ja, en ze hebben dan ook nog illustraties erbij uit die tijd om te laten zien hoe het dan werd toegepast.
Ja.
Dus vaak naast zo'n martelwerktuig.
Alsof dat ding al niet realistisch genoeg was om te bedenken
maar
hoe het zou moeten gaan.
Toen ik het voor het eerst zag, zonder een plaatje erbij, dacht ik, oké, en nu? Je ziet een pijl met een piramide erop. Ik had zelf niet helemaal bedacht van, nou, dan moet je daar met je anus overheen.
Ik denk dat ik dat inderdaad las en toen begreep wat de bedoeling was. Ja, het is heel naar. Het is heel naar, maar het is wel educatief om te zien hoe dat vroeger ging.
Ja, het is wel interessant.
Apart, klein museum. Is niet duur.
Nee.
Was achter.
Ja, 7,50, 8 euro of zo.
7,50, 8 euro. Wat ook interessant was, is nog een museum.
Ja.
En dat is vooral ook de plek waar het is. Want ik ben hier pas later. Het Torture Museum kende ik al wel. Museum tot zover. Ik durf niet te zeggen hoe lang dit al bestaat. Volgens mij valt
dat... Ik ook niet. Nog niet zo heel lang.
Niet zo heel lang. Maar dat is dus een museum op een begraafplaats. Dat is bij de begraafplaats. Die heet de Nieuwe Ooster.
Het is wel echt een stuk uit het centrum.
Ja. Je moet er met een metro of een trammetje er wel naartoe. Maar dat is sowieso aan zich al een hele prachtige begraafplaats. Maar er is dus ook een klein museum tot zover. Een tijdje geleden ben ik daar geweest. Wij zijn er nog niet samen geweest.
Nee.
Sommige mensen kunnen het kennen van de posters. Ze hebben hele eigenlijk vrolijke posters over de dood. Het was een fijn mens. Nu zand erover. Nou, en dan staat al een skeletje bij. Of pluk de dag voordat ik je halen mag.
Het is heel erg ingesteld op het taboe rondom de dood en afscheid te doorbreken. Het is ook een heel licht museum.
Ja.
Het is niet een soort van gothic museum. Het is heel licht en modern. En ze hebben wisselende exposities over verschillende thema's rondom de dood.
Ook hier kwam wat aflevering over Ween al noemde de begrafenis Lego.
Ja.
Ook weer terug. Het is vooral inderdaad het heel erg bespreekbaar maken van de dood. Dus dood is niet, zou niet raar moeten zijn, zou geen taboe moeten zijn. Maar toegankelijk, ook voor jongere mensen moet het bespreekbaar
zijn. Ja, en ook inzicht geven in andere manieren om met de dood om te gaan.
Ja, want je zou denken, wat is daar te zien? Nou, wat ik me herinner is dat je onder andere de verschillende soorten van begraven. Als je binnenkomt, zie je ze een x-aantal doodskisten met daarin. Worden volgens mij de verschillende soorten van...
Met informatie. Het is echt een educatief museum.
Ja, heel klein, maar echt ook heel... Ik vond het echt de moeite. Ik vond was blij dat ik er naartoe was. Ook rouw mee me te herinneren als dat, ik weet niet of dat een wisselende expositie was, maar rouwkleding.
Ja, ze kunst. Hebben nu een expositie over de rol van eten bij rouw.
Oké. Okay.
En bij uitvaart.
Niet dus alleen cake dus.
Nee, dus dat is, wel, dat is op zich ook heel interessant. En ze hebben regelmatig lezingen, workshops.
Ja.
Dus als je daarin geïnteresseerd bent, is het echt een interessant...
Tot zover, museum tot zover.
Ja.
Echte moeite. Ik zeg, is je interesse of ben je ook voor het bespreekbaar maken van uitvaart of dood, het sterfelijke?
Mm-hmm.
Ga daar eens kijken.
Of wil je een keer naar een museum wat niet schilderijen is of martelwerktuig?
Nee, de dood op een ook een mooie manier. Gewoon een toegankelijke manier.
Ja, niet sensatie maken. Nee, niet,
totaal niet.
Heel respectvol en heel luchtig of zo.
Ja.
Ja.
Luchtige manier van het bekijken naar het kijken naar de dood.
Ja.
Zeker.
Nou, tot zover de musea. Tot zover.
Ja, je wil een andere hoek in, de true crime hoek.
We hebben nog even gekeken van wat kunnen we nou in true crime bespreken in Amsterdam. Hè? Er is superveel misdaad in Amsterdam, laat dat voorop staan. Ja, natuurlijk heel veel straatroven en ook wel redelijk wat liquidaties en zo. Maar een beetje van die eenling dingen. Of het is nog te vers, of het is nog...
Ja.
Dus we dachten, laten we een zaak kiezen die zich afspeelde in Amsterdam. Waar nog steeds wel plekken en locaties van te bezoeken zijn. Die echt heel groot is geweest in de geschiedenis van de Nederlandse misdaad. En dat is de ontvoering.
Komt-ie.
Freddy Heineken. Ja, dus in plaats van de Heineken Experience, dat je op zo'n soort toeristische manier rouwen van Heineken meemaakt, kan je ook op een andere manier naar Heineken kijken.
De ontvoering.
De ontvoering van Freddy Heineken. Het is dus een hele bekende zaak uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Misschien voor de jonge luisteraars onder ons iets minder bekend. Het is ook gebeurd voordat wij überhaupt geboren waren.
Ja.
Maar de nasleep daarvan heb ik nog wel heel erg meegekregen in de jaren 90 en later. Ook Petra de Vries was daar ook heel erg mee bezig altijd. Wat gebeurde er nou? Op 9 november 1983 ontvoerden 4 Amsterdamse criminelen. We hebben het even opgezocht. Ze zijn ook
allemaal
echt allemaal geboren Amsterdammers. De grote biermagnaat Freddy Heineken. Dus de baas van Heineken. We kennen het allemaal, het bier Heineken. Ja. James Bond drinkt het zelfs. Nou, zo bekend is het. Dus die man die had echt wel veel geld. De namen van deze criminelen komen je misschien wel bekend. Voor de alle bekendste natuurlijk Willem Holleder.
Yes, de neus.
Die naam kent iedereen. Die heeft daarna ook nog een hele hoop dingen die niet echt...
Niet echt oké waren.
Cor van Hout is ook bekende naam. Daar heeft Petra de Vries het heel vaak over gehad. Frans Meijer en Jan Boelaert. Dat zijn de 4 grote namen van de daders, kunnen we wel zeggen. Want ze zijn veroordeeld in deze zaak. Dat waren al namen in de onderwereld. En ze hadden een plan. Zij wilden Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderen wilden ze graag ontvoeren. Ze hebben die ontvoering 2 jaar lang voorbereid. Dus het was niet een impulsieve actie van... In de kroeg van, hey, weet je wat we ook kunnen doen? Morgen Freddy Heineken ontvoeren. En een aantal keer hadden ze wel plannen om het te doen. En dan zouden ze ergens ontmoeten. Maar dat ging helemaal niet zoals ze het gepland hadden. Dus uiteindelijk moesten ze wel een beetje van hun plan afwijken. En uiteindelijk hebben ze Freddy Heineken en de chauffeur Ab Doderen bij het kantoor van Heineken aan het tweede weteringplantsoen in Amsterdam ontvoerd.
Ja.
En dat was dus op 9 november 1983. Vervolgens worden Heineken en Doderer vastgezet in een loods. Die is helemaal voorbereid. Die hebben ze dubbel geïsoleerd met 2 muren met ruimte ertussen dat niemand ze kon horen. Er waren 2 verschillende ruimtes. Dat Doderer en Heineken in 2 gescheiden ruimtes zaten, zodat ze elkaar ook niet konden bevrijden. En die loods stond op een bedrijventerrein bij de Westpoort in Amsterdam. Het plan was om 35 miljoen gulden toen nog losgeld te vragen voor Heineken. En dat deden ze door te communiceren via brieven en bandjes, maar ook via kleine advertenties in de krant.
Ja.
Dus zo zochten ze eigenlijk contact met de personen die ze moesten hebben om dat losgeld te krijgen. Ze wilden dat losgeld ontvangen, maar ze waren toch bang dat er, als ze alles al zouden vertellen waar het heen moest, dat er dan journalisten of zo zouden volgen. Want iedereen zat er natuurlijk vol bovenop die zaak. Uiteindelijk is het op 28 november 1983 echt gelukt. Hebben ze door middel van toch onderweg nog verschillende telefooncontactmomenten de route uitgestippeld, zodat ze dat losgeld zouden krijgen. Dat losgeld hebben ze ontvangen en dat hebben ze in 4 tonnen bij een bos in Zeist, hebben ze dat begraven. En dat hebben ze later ook weer opgehaald en verdeeld.
Een duidelijk uitgedacht plan. Dit heel, is niet over 1 nacht ijs besloten.
Werd Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer, werden die dan ook meteen vrijgelaten? Nee, want 1 van de 4, namelijk Jan Boelaert, dat was de planning, dat hij ze dus vrij zou laten.
Mm-hmm.
Maar die dacht, hé, mij niet gezien. Ik ga ervan
not
door.
Today, ja.
Dus Heineken en Doderen hebben daar nog een paar dagen gezeten in die loods. Maar 2 dagen na het innen van het losgeld kwam er een anonieme tip binnen. En toen zijn de mannen uiteindelijk bevrijd uit die loods in Amsterdam.
Maar is die loods, is die nog te bezoeken?
Nee, die loods is niet meer te bezoeken. Die hebben ze in 2017 pas afgebroken. Dat is ook echt wel heel veel.
Ja, dat is heel laat.
Heel veel later.
Wat er in die tussentijd ermee is gedaan, dat is niet bekend.
Nee, dat kon ik niet vinden. Ik zag wel een artikel inderdaad over dat die loods gesloopt zou worden. En het is gewoon weg. Jij kan bedrijventerrein bezoeken, maar of dat heel boeiend is.
Nee, dus dat of helaas, vind je helaas. Maar de loods is niet meer...
Nee, maar als je een beetje in de Nederlandse true crime bent... is het natuurlijk wel interessant om een aantal sleutelplekken in deze zaak te bezoeken. Ik bedoel, je kan natuurlijk wel de plek waar ze zijn ontvoerd... die kan je ook gewoon bezoeken.
Ja, dus ligt je interesse hier, dan zijn er nog wel delen waar zij geweest zijn. Of waar...
Ja, dus dan is het wel leuk om erin te duiken van... Oké, wat zit er dan allemaal in die zaken en wat kan je dan in Amsterdam doen... Je hebt volgens mij ook wel van die misdaadatlassen en zo. Dus dat is op zich wel leuk. Maar ik wil gewoon even een...
Een
Amsterdamse zaak bespreken. Ja. Die niet te zwaar is.
Geen van die mannen zijn nog in... Zijn ze allemaal overleden inmiddels?
Nee, Holleder leeft.
Holleder, buiten Holleder.
Volgens mij zijn de andere 3 overleden. Durf ik niet met zekerheid zeggen. Ik weet dat er in ieder geval 2 zijn overleden. Maar ik weet niet of de 3e
nee,
is overleden.
Nee, alleen Holleder is...
Ja,
want
één is uiteindelijk ook weer doodgeschoten. En kijk, het zijn wel natuurlijk mannen die daarna niet gestopt zijn. Die dachten ik heb geld. Nee, dus die zijn daarna ook nog doorgegaan met allerlei vreselijke dingen. Dus die hebben ook terecht gestaan voor allerlei andere zaken. Nou, Amsterdam.
En toch nog best wel een hoop.
Ja.
Zowel oude verhalen, een beetje nieuwe true crime.
Er is natuurlijk veel meer in Amsterdam. Maar dit vonden wij wel de moeite waard om te benoemen. Hebben we ook nog tips? Jazeker, we hebben tips. En 1 tip is een persoonlijke tip van mij. Ik was vroeger echt mega fan van Baantje. Maar echt insane. Ik denk dat ik alle afleveringen heb gezien.
Je true crime. Je true crime liefde begon bij...
Het is niet true, maar het is ook
Nee, maar
crime.
Dat begon wel bij Baantje. Ik heb dit helemaal niet gekeken.
Niet met Victor Reinier en Paul...
Ik ken de serie. Maar ik zeg, je weet, ik ben...
Oh man, ik keek dit altijd. Ik vond het helemaal... Dit is geen true crime.
Crime. Crime. Gewoon crime series.
Maar wat wel leuk is dus, ondanks dat het niet waar is... Mm-hmm. zijn al die boeken bezig allemaal af in Amsterdam. En dus ook de serie speelt zich af in Amsterdam. Dus je hebt allemaal plekken waar je heen kan in Amsterdam... die weer te maken met de serie.
Met Baantje. Ja, met Baantje locaties.
Altijd als ik de Warmoestraat zie, denk ik aan de moord in de Warmoestraat.
Is daar een map van? Dat zou leuk zijn.
Nee, misschien ga ik die wel maken.
Yvonne is de...
Voor die 3 Baantje-fans die er nog zijn in Nederland.
Bezig met het maken van een map van de Baantje-locaties.
Ja, lijkt me heel leuk. Ja.
Nou, wel meer in mijn straatje. Tuschinski Theater. Prachtig theater. Maar daar schijnt ook een klopgeest te zijn. Dus zit je in de bioscoop en heb je het idee dat er niet alleen je vriendin links... maar toch aan de andere kant waar eigenlijk een lege stoel was.
Ineens een hand in je popcorn zit.
Dan kan... We moeten niet alles belachelijk maken.
Een ander ding wat jij echt mega slecht trekt, maar wat ik echt top vind. Een expositie die nu een vaste plek heeft in Amsterdam. Dus ook eigenlijk als je van het station naar de Dam loopt.
Ja.
Volgens mij aan de rechterhand al echt vrij snel. Is Body Worlds van Gunther van Hagen.
Ik wil er een kleine correctie op geven, want je zegt het is niet mijn ding. Het museum wat we eerder besproken hebben in het ziekenhuis.
Ja.
Dat heette, help me even.
Vrolijk.
Vrolijk is... Wel mijn ding. Ik vind dat mega interessant om anatomische preparaten en dingen
dat
te zien.
Ik.
Maar Body World vind ik zo'n... Ik heb er een mening over. Beetje viezig of zo.
Terwijl ja, maar dat is dat... Je vindt het viezig.
Ja, maar ik vind het raar.
Ja, maar ik zeg niet dat je het eng vindt.
Nee, maar waarom vind ik het anders dan een museum vrolijk? Omdat ik... Het hoeft niet in een tennisverstand of zo te doen. Of dat 2 mensen die dan met elkaar vrijen en dan als...
Dat is toch super interessant. Wanneer kan je dat nou zien? Wat dus is, wat mensen misschien niet weten die dit nog nooit gehoord hebben.
Het commercieel misschien.
Ja, maar dit zijn dus echte lichamen van mensen die geprepareerd zijn met een soort plastic oplossing.
Ja, dat vind ik knap.
Ja, het is super interessante techniek. En die zijn dus in allerlei posities gezet, maar die blijven dus voor altijd goed. Dus je hoeft niet op sterk water, maar je kan echt hun bloedvaat, alles kan je zien... En het zijn gewoon echte mensen geweest.
Misschien moet ik het nog een kans geven. Ik vind het misschien... Nu ben ik de snob. Ik vind het een beetje te commercieel.
Geniet er gewoon van. Het zijn echt dingen die je normaal nooit kan zien.
Ik ga het opnieuw een kans geven.
Laten we het plannen. Dan gaan we ook opnieuw naar het Torture Museum.
Body World. Maar
maak jij wel meteen een mooi bruggetje naar Museum Vrolijk, die we helemaal niet hebben besproken. Dat is ook in Amsterdam.
Klopt, in het ziekenhuis.
AMC.
Ja, ja. Superleuk. Jij hebt er een workshop gevolgd toen.
Ja, je hebt soms de week van de anatomie.
Ja.
En dan kan je daar ook workshops doen. En dan kan je ook het museum bezoeken.
Moest je vroeg bij zijn, ja. Side note. Want ja. Dan moest je vroeg kaartjes verkopen, was snel uitverkocht.
Mm-hmm.
100% de moeite waard. We zijn toen samen geweest. Jij hebt toen een workshop...
Syphilis-symptomen kleien.
Mensen denken, wat de hel... Ja, dan kon je een soort masker toch maken van een soort gezicht.
Moesten we de symptomen, het effect op de schedel moesten maken in een soort wasculptuur.
Ja.
En dan ook de uiterlijke symptomen. Maar dan leerde je dus helemaal dat syfilis zich vanuit de schedel naar buiten vreet.
De ziekte syfilis,
ja.
Dus ja.
Ja. En je kon dus een rondleiding krijgen door het museum.
Vrolijk heet dat, met een lijk, met een E.
Ja, V-R-O-L-I-K.
Ja.
En dat is ook de moeite waard. Maar moet je wel even opzoeken, want het is niet altijd open. Bijvoorbeeld 7 oktober is het weekend van de wetenschap. En op 4 november kun je het museum ook bezoeken tijdens het museumnacht. Dus je kan ook op de site van Museum Vrolijk in de gaten houden wanneer ze evenementen hebben. Dat je zeg maar buiten de reguliere tijden kan bezoeken.
Aanstaande oktober en november.
Ja, dus 2023.
Echt een moeite.
Dat is heel erg een moeite waard, inderdaad.
Maar nog iets, en dat is eigenlijk heel cute. Dat is eerder heel lief. Het kattenkabinet. Sowieso, het is een beetje raar, een beetje gekkig. En dat mag ook. Het hoeft niet altijd bloederig, eng, moord en dood te zijn. Maar een museum met allemaal dingetjes, schilderijtjes, mm-hmm. alles over katten. Dus ik ben een hondenliefhebber. Nou, probeer het eens. Katten zijn superleuk. Maar als kattenliefhebber kan je echt je lol op.
En dan als allerlaatste museum, want volgens mij heeft Amsterdam meer dan 50 musea. Jongen. Is het Tropenmuseum en dan moet je wel even kijken wat voor expositie er is. Er zijn soms echt wel hele leuke exposities over wat meer duistere dingen in andere culturen.
Een soort voodoo of zo toch al?
Ja, ik ben een keer geweest met een expositie over magie in andere culturen. Dus
of het ging... zwarte magie ook.
Nee, over alles. Over heksen en over magie in andere culturen. Dus het ging inderdaad over voodoo, maar ook over... Ik was met een vriendin uit Brazilië en die had ook allemaal Braziliaanse... Een soort van magische wezens en zo die ze kenden uit de Braziliaanse cultuur. Dus dat is echt heel tof. Maar het kan ook zijn dat er een expositie is gewoon over andere culturen. Zonder dat
sowieso
het...
de moeite, Tropenmuseum.
Ja, wel eentje om in de gaten te houden. Dan is het nu echt tijd voor...
Het freaky feitje. Ik ben gek van de maan. Ik heb een freaky feitje. En dit keer afgelopen maand was het de blauwe supermaan. Wat was er nou zo bijzonder aan? Het is niet dat hij letterlijk blauw was, maar het gaat om de...
Timing.
De tijd waarin die verschijnt, inderdaad. Omdat de maan er die maand 29,5 dag over doet om een rondje om de wereld te maken.
Mm-hmm.
De volle 30 of 31 dagen.
Doet hij dat altijd of alleen dan die in die ene maand?
Alleen in die ene maand, maar sowieso is het iets wat niet vaak voorkomt, want die mooie blauwe maan, de eerstvolgende daarvan, is pas in januari en april 2037. Nou, een feitje wat niet direct met de blauwe maan, maar wel met de maan te maken heeft, is dat er is namelijk iemand begraven op de maan.
Hè?
Zou je denken, is hij daar dan heen gevlogen? Nou ja, zijn naam Eugène Shoemaker, dat doet misschien niet direct een belletje rinkelen. Maar deze geoloog die speelde een belangrijke rol in het vaststellen van de planetaire wetenschap.
Oké.
Okay. Dus nou, tot zijn vele prestaties was onder meer het feit dat een komeet naar hem vernoemd is. Nou, dat was wel heel bijzonder.
Dus een Shoemaker Comet is
het. Een Shoemaker Comet. Maar ook zijn stoffelijke resten zijn op de maan begraven.
Maar is hij dan as of zijn hele lichaam?
Nou, in 1998 werden enkele stoffelijke resten van Shoemaker gelanceerd in een soort herdenkingscapsule. Weet je hoe, dit vind ik super tof. Als je iets met me mag doen als ik er niet meer ben, dan...
Weet je wat het kost?
Dat terzijde. Zijn as is dus in een herdenkingscapsule aan boord van de Lunar Prospector naar de maan geschoten.
Oké.
Daar is die capsule neergestort en op die manier kreeg hij dus een permanente verblijfplaats op het maanlichaam.
Bizar. Dus ja, dus hij is niet echt begraven, maar hij is als een soort van... Zijn as is een soort van...
Ja, neergestort op de maan. Maar ja, omdat,
in de maan geschoten.
Gezien zijn rol die hij heeft betekend voor de planetaire wetenschap...
Wat vet.
Is dit wel een heel mooi eerbetoon om op deze manier dan begraven te mogen worden.
Dat is echt bizar.
Nou, dat was mijn...
bizar.
Een beetje actueel freaky feitje.
Freaky feitje. Nou, dit was Amsterdam en yes. De Maan, een beetje.
Amsterdam en de Maan.
Maar superleuk dat iedereen luisterde. We hebben wel nog even een mededeling. En ja. Dat is dat normaal zeggen we altijd... Oh, wat gaan we de volgende aflevering bespreken?
Kleine...
hiccup in ons schema, want we zijn er even niet.
Nee, maar met een goede reden, met een hele goede reden. Ja. Want ik zeg, wij vinden dit, we hebben hier heel lang over nagedacht. Hoe gaan we dit doen?
Ja, en we hebben al geprobeerd om zoveel mogelijk vooruit te werken. Maar het gaat ons logistiek gewoon niet lukken qua timing. En dat komt omdat zowel Lilo als ik op vakantie gaan.
Veldwerk.
Ja.
We hebben gewoon, je denkt dat we alleen maar op vakantie gaan. Maar wij gaan allebei onderzoek doen. Onder andere naast ook gewoon vakantietijd. Want daar zijn we allebei.
Ja, en we gaan niet samen op vakantie. We gaan opeenvolgend op vakantie. Dus Klopt. Dat maakt het ingewikkeld. Op de dag dat ik terugkom, vertrekt Lilo.
Jij kan mij uitzwaaien op Schiphol.
Ja. En ik ga 11 dagen naar Los Angeles, wederom, want ik ben een gewoontedier kennelijk. En eens kijken of daar nog misschien kan nog wel Los Angeles aflevering.
Een derde aflevering Los Angeles.
Ergens.
Los Angeles. Nee, en ik ga een maand naar Japan.
Ja.
Bizar. Iets wat ik al heel lang wil. En nu gaat het gebeuren.
Dus als je daar nog tips voor hebt.
Kom maar door.
Want ja.
We hebben een strakke planning. Tenminste, ik heb al zelf al heel veel opgezocht, maar... Dat ga ik nog niet verklappen, want dat wil ik graag bewaren voor de Japan-aflevering.
Maar soms merk je dat we dan nu terugkomen van iets en dat iemand zegt... Oh, ben je ook hier geweest? Dan denk ik, had ik dat maar geweten, weet je wel.
Als je nog tips hebt, stuur ze in. We gaan op korte termijn allebei weg. En dat betekent dat onze... Er komt een kleine pauze.
We checken wel de socials en we zullen nog steeds stories en plaatjes uploaden van onze reis. Dus een soort live verslagen.
Ja, nou, ik moet er ook bij zeggen dat ik natuurlijk... ook het heel fijn vindt om even niet op mijn telefoon te kijken op vakantie. Maar we gaan zeker niet zonder reden. We hopen daar ook hele nieuwe verhalen
te ontdekken. Nee, maar ik bedoel meer als jij mij misschien via de app of zo een foto stuurt van iets tofs... dat ik het dan misschien wel doorlaat.
Oh, zeker. Dat is een goed, leuk idee.
Dus we houden jullie in ieder geval op de hoogte. En denkt ook niet dat seizoen 1 is afgelopen. Want
nee, zeker niet.
We willen graag seizoenen van 13 afleveringen. Want we willen wel gewoon lekker cheesy...
13 is toch wel een beetje een duistere getal.
Spooky doen.
Maar ik zeg, het is ook niet dat we dit niet serieus nemen. Want we nemen dit heel serieus. We vinden het superleuk. We willen er ook zeker mee doorgaan.
Ja. Wat ik wel kan vertellen is dat we met Halloween sowieso weer terug zijn.
Ja, 100%.
En dan gaan we ook wel zorgen voor een leuke speciale aflevering.
Ja, misschien doen we wel een extra lange speciale aflevering. Ja. Om het goed te maken. Een soort giveaway weer.
We gaan kijken. We gaan in ieder geval iets speciaals van maken om het goed te maken
toch?
Dat we er even tussenuit zijn.
We vergeten jullie zeker niet. En wij hopen ook dat jullie ons niet vergeten. Want wij vinden dit superleuk.
En wat echt super cool was, wat we echt een soort van mega hebben uitgemolken op social media, was dat we heel even op nummer 2 stonden in een podcast over reizen.
Top.
En daar zijn we vet trots op.
Gewoon sowieso. Er zijn mensen die dit dus gewoon leuk vinden om te luisteren. Yeah. Top.
En
love
dat
it.
Komt allemaal door jullie en super fijn. Dus nogmaals, als je het leuk vindt, geef een sterretje of 2 of 3 of 5 liken.
Laat ons gewoon weten wat je ervan vindt, want wij zijn er super mee geholpen. Wat we beter kunnen doen, wat kan leuker.
Nee, wat wel echt heel leuk is, is dat mensen ook berichtjes sturen over dat ze het echt heel leuk vinden om te luisteren. En dat vinden wij ook heel leuk, want wij doen dit helemaal niet om geld te verdienen of om...
We doen het echt omdat
we het
leuk
ook
vinden.
Niet voor de Insta-fame of zo. Helemaal niet. We hebben liever 300 luisteraars die het echt heel vet vinden... dan dat we er 30.000 hebben die het na een minuut weer uitzetten.
Kijk, wij deden dit al. En we vinden het zo leuk om jullie daarin mee te nemen. Want we gaan sowieso ook op wat wij noemen ghost hunts en reizen... om dit soort gekke plekken te bekijken. Ook al zouden we deze podcast niet maken. Maar we vinden het nog leuker om het met jullie te delen.
Ja, en het is ook wel dat we gewoon zelf ook nu meer... nog meer dan anders om ons heen kijken van... wat valt er hierover te vertellen? We gaan ergens heen en...
Andere blik op de dingen waar je dagelijks gewoon langs loopt. En
superleuk om te doen.
Top.
Dank jullie wel.
Vergeet ons niet. Nee, we komen terug.
Bedankt.
En beter dan ooit.
Bedankt voor het luisteren en tot snel.
Tot de volgende.
Doei.
Bye bye.
Oeh, het is een kattenspookje.